weg te lopen. Ik denk dat we gaan beginnen. Zou het in het Nederlands mogen? Ja? Nou, dat is geweldig. Ja, het is 4:15 geweest. Dus dit moet de sessie zijn. Fast starting and state saving Windows Phone 7 applications. Nou dacht ik, kijk, dit zou om tombstoming gaan. En toen we dit instuurden, toen hadden we ook het idee van, nou, we moeten nog eens een keer een sessie houden op Dev Days. Waarbij we 75 minuten praten over grafstenen en dat soort dingen. Maar dat wordt wel een heel macaber verhaal dan. Dus ik heb zoiets van, nou laten we ook eens kijken naar de toekomst. Dat is toch wel mooi eigenlijk. Dus naast het praten over tombstoning, praten we inderdaad ook over het weer nieuw leven inblazen. Maar ik wil het sowieso breder gaan trekken. Ik wil gaan praten over performance. Over inderdaad het snel starten van applicaties, of juist niet, wat je eraan kunt doen om ze sneller te kunnen laten starten. Maar ook op het moment dat je data permanent wil gaan opslaan in isolated storage of wat dan ook, dan is het wel handig om dat snel te doen, om dat efficiënt te doen, of om daar in ieder geval manieren voor te verzinnen, zodat de user niet lastig gevallen wordt met hinderlijke wachtperioden. Met name als je een Silverlight applicatie hebt en met name als daar animaties in zitten. En als die animaties niet goed soepel verlopen, zou dat heel jammer zijn. Dus ik ga verder als alleen maar praten over tombstoming. Ik ga ook wat laten zien over Mongo. Ik ga de tools van Mongo ga ik erbij nemen. Ik ga één demonstratie strakjes laten zien waarin ik ook een bestaande Windows Phone applicatie ga converteren. Zodat die in Mongo een aantal voordelen kan uitnutten. Alleen, daar staan versienummers als ik ga converteren. En dit is meteen een disclaimer. Als jullie een versienummer zien voor de volgende versie, zijn de Mongo in mijn tools. Maak daar vooral geen foto's van, Twitter dat niet, publiceer dat niet, want die versienummers die zouden zomaar kunnen veranderen. Dus alles, ja kijk, daar gaat me meteen foto's maken. Alles wat over Mongo gaat is Mongo, is niet versie 7.x of 8.x of versie 25 van Windows Phone. Dat is allemaal niet waar. Mijn naam is Maarten Struis. Ik werk bij een bedrijf dat heet Alte PTS. Dit is de enige commerciële plug die ik doe. Want het is later vrijdagmiddag. Dan hoor je niet meer commercieel over bedrijven te praten. Dan hoor je te praten over techniek of over leuke dingen. Ja, jammer genoeg ben ik helemaal niet leuk. Dus we gaan het gewoon over techniek hebben. En we gaan praten over performance. En performance op Windows Phone. En het rare van een telefoon is eigenlijk dat het idee wat betreft performance, dat is heel anders als dat idee leeft voor ontwikkelmachines bijvoorbeeld. Als je een PC hebt, dan ja, mensen vinden het vaak helemaal niet zo erg dat het wat tijd kost om een PC te booten. Met een telefoon is dat anders. Op het moment dat ik een telefoon aanzet, wil ik ook direct dat die telefoon bruikbaar is. Dat geldt dus ook voor applicaties op een telefoon. Op het moment dat ik een PC-applicatie start en ik zie een splash screen en er zijn even wat dingen aan het initialiseren, misschien moet ik wat data inlezen of wat dan ook, vind ik al heel gauw acceptabel. Als een phone-applicatie dat doet, dan word ik al heel snel een beetje kriebelig. Dus ja, ik wil gewoon aan de slag met dat ding. Ik wil productief zijn. Dus je verwacht gewoon iets anders van een telefoon. Wat op zich heel triest is, want qua processing power is dat ding gewoon veel minder tot veel minder dingen in staat als dat een PC is. Hè? Dus er zijn gewoon een aantal dingen die wij als developer, waar we verantwoordelijkheid voor hebben, om te zorgen dat in ieder geval een eindgebruiker toch een behoorlijk goede impressie heeft van die telefoon. Nou, dat zijn dingen waar we het dus over gaan hebben. Wat ik wel moet zeggen is dat ja, een flink deel van de tijd, misschien de helft van de tijd, praat ik dus over Mongo. Maar ga nou niet wachten totdat dat product beschikbaar is. De tools die zijn voor developers ergens eind mei, begin juni misschien beschikbaar. Alleen ik denk dat het heel verstandig is om vandaag te beginnen met phone-applicaties te ontwikkelen, als je dat nogal niet doet. Want later dit jaar komt er ook een Nederlandse marketplace. En wat we tot nu toe gezien hebben met lanceringen in andere landen, dat is de applicaties die als eerste op die marketplace staan, dat blijven ook de applicaties die heel lang succesvol blijven. Die blijven hoog staan, zeker als ze goed gerate worden. Dus als je er snel bij bent, is de kans om geld te verdienen. En misschien ook op een relatief kleine markt als de Nederlandse markt, maar die is veel groter. Dus wacht nooit, ga vandaag aan de slag en ik ga je laten zien hoe je heel makkelijk strakjes je applicatie ook kunt omzetten, zodat die voordelen van Mongo echt volledig kan benutten. Nou, zo'n Windows Phone is een hartstikke krachtig apparaat. Hè? Ik als oude man mag dat zeggen. Dat weet ik wel, 25 jaar geleden, toen hadden we toen al PC's. Ja, we hadden wel PC's, maar die waren niet zo snel. Ik doe ook heel veel embedded werk. Ik doe ook heel veel embedded werk. En daar geldt dat nog steeds. Een 200 MHz processor, dat is eigenlijk, ja, dat is helemaal niet zo raar om daar gebruik van te maken. Maar als je tegenwoordig kijkt naar powerful, en als je dat in combinatie neemt met een ontwikkelmachine, dan praat je over 2,4 GHz, een quad-core processor en heel veel geheugen. Waarschijnlijk een solid-state drive tegenwoordig, zodat je lekker, ja, toch wel relatief snel kunt zijn. En ondanks dat een Windows Phone dus heel krachtig is, maar ja, we zitten toch met een 1 GHz processor. We zitten weliswaar met een grafische processing unit, maar het is één enkel core waar je gebruik van maakt. Het is de combinatie tussen niet al te veel geheugen, een relatief, ja, middelmatig snelle processor en batterijen. Nou, die combinatie, dat is een interessante combinatie. Want als we veel sneller zouden zijn op het gebied qua hardware, dan zouden we waarschijnlijk een veel kleinere levensduur hebben wat betreft de batterij. Dus dat is wel oppassen. Ook in je applicaties. Je kunt verschrikkelijk coole dingen doen in een applicatie. En ik vind, ja, beide modellen, zowel Silverlight als XNE, je kunt zulke mooie dingen maken voor een phone. Maar al die functionaliteit betekent gewoon dat je code aan het uitvoeren bent. En dat betekent, telkens als je code aan het uitvoeren bent, dan ben je eigenlijk alleen maar de batterij aan het opmaken. Soms is dat nodig, soms wil je gebruikers wat vertellen, soms willen gebruikers ook wat doen. Merkwaardig genoeg, soms willen gebruikers telefoneren met een Windows Phone 7. Dat heb ik nooit helemaal begrepen, eerlijk gezegd. Je kunt zulke coole apps draaien, dus waarom bellen? Daar neem je toch een concurrerende telefoon voor om telefoongesprekken te kunnen doen. En wij houden het met mooie apps. Schijnt niet zo te zijn. Bellen is nog steeds iets heel belangrijks. Moet je dus ook nooit vergeten. Het is ook belangrijk voor onszelf inderdaad. Dat, ja, iemand kan gebeld worden op die telefoon terwijl onze app aan het draaien is. Dan is het ook wel heel plezierig als nadat dat telefoongesprek is afgelopen, dat die app weer netjes naadloos doorgaat. Moet je ook aan denken. En dat heeft te maken met tombstoning. Dat heeft ook te maken met het opstaan weer uit zo'n situatie en het snel opstaan uit zo'n situatie en het correct opstaan uit zo'n situatie. Nou, als je al die dingen bij elkaar bekijkt, dan heb je gewoon te maken met performance. En performance wordt gewoon beïnvloed door een aantal zaken. Ik vind het hartstikke goed dat Windows Phone, dat het programmeermodel voor ons allemaal, dat het een managed model is. Dat je applicaties kunt maken in VB.net of in C#. Een beschermde omgeving, een runtime waar je tegenaan programmeert en je kunt daar niet uit ontsnappen. In het begin vond ik dat minder mooi, maar naarmate ik meer met phone bezig ben, vind ik dat model eigenlijk mooier, omdat de telefoon daardoor hartstikke stabiel blijft. Vroeger, als je kijkt naar Windows Mobile, kon je ook P-invoke en kon je razendsnel dingen doen. Maar dan kon je ook daardoor zoveel dingen verkeerd doen, dat de stabiliteit van het platform in gevaar gebracht kon worden door een applicatie. Nou, dat heb je bij Windows Phone heb je dat veel, veel minder. Waar je wel mee te maken hebt, dat is dat, ja, je kunt heel veel dingen animeren. Je kunt animaties maken, je kunt heel complexe animaties maken. En als je heel complexe animaties maakt op een Windows Phone 7, dan heb je kans dat je niet volledig de GPU kunt benutten. En dat voor een deel die animatie ook op de CPU moet draaien. En dat heeft meteen een performance bottleneck. Als je complexe data bindt, kan een performance bottleneck zijn. Misschien hoeft dat niet elke keer. Misschien hoef je data binding maar in één richting te doen. Misschien hoef je dat maar eenmalig te doen. Het zijn allemaal dingen waar je over moet nadenken. Schrijven naar isolated storage of lezen van isolated storage. Die telefoon maakt gebruik van flash. Nou zijn er hardware requirements die zeggen dat die flash aan bepaalde kwaliteiten moet voldoen. En de minimum eis, daar voldoen al die apparaten wel aan. Alleen ik was zelf een applicatie aan het uittesten. Niet al te lang geleden, een tweede versie van een applicatie waarbij ik dacht van, nou weet je wat, ik ga mijn applicatie een beetje opleuken. Ik doe een klein beetje animatie daarin. Niet al te veel, niet irritant voor gebruikers, hoop ik, maar toch om te laten zien van, hey, ik snap ook Silverlight een beetje. Ik ben niet alleen maar bezig met metro, met saaie knoppen, nee, ik kan ook dingen laten bewegen. Dat is een spelletje. En wat ik deed in dat spelletje, dat is elke keer nadat een van mijn users gespeeld had. Wat wilde ik dan doen? Dan wilde ik de score van dat moment opslaan en even vergelijken. Sowieso wordt die opgeslagen in isolated storage. Even vergelijken, is dat een high score, ja of nee, dan doe ik wat anders. Maar na afloop daarvan, dus na het opslaan in isolated storage, wilde ik een animatie spelen. En die animatie is gewoon een speelbord wat in het niets verdwijnt. Gewoon heel snel, binnen een halve seconde of zo. In het niets verdwijnen. Dus iemand speelt, klikt vlakjes aan, op een gegeven moment ben je klaar. Animatie verdwijnt in het niets. En je kunt weer gaan spelen. En de doorlooptijd van één zo'n spelletje is waarschijnlijk iets van 2 of 3 seconden. Nou, toen hadden bij mij allerlei alarmbellen moeten aangaan als ik het goed had gedaan. Van, hé, je speelt maar heel kort. En daarna ga je een animatie starten die ja, eigenlijk ongeveer 20% van diezelfde speeltijd ook nog eens in beslag neemt. Nou, dat gaat gebruikers irriteren waarschijnlijk. Dus dat is vervelend een slecht idee geweest. Het tweede, wat veel slechter was, dat is dat ik mijn applicatie op de emulator heb uitgetest. En op één enkel device, wat toevallig bekend staat als een van de snellere devices. Dat liep allemaal hartstikke soepel. Dus mijn scores opslaan in isolated storage, dat merkte ik helemaal niet. Dat was ook niet zo moeilijk. Het is dus twee integers opslaan, even een vergelijking doen en dan een animatie starten. Nou, mijn vrouw, die heb ik ook een Windows Phone gegeven. Alleen die heb ik natuurlijk een iets goedkoper model gegeven dan ik zelf heb. Dat snappen jullie. Gewoon van, ja, je moet niet zeuren, je mag ook met zo'n ding spelen, alsjeblieft. Maar hij was wel iets goedkoper. En het blijkt dat hij iets trager is. Dus zij zegt van, nou, laat mij dat spelletje voor jou maar zien. Laat maar zien waarom je gisteravond niet gezellig met mij op de bank wilde zitten. Waarom je zo nodig een applicatie moest maken voor een marketplace. Je hebt ook zo'n vrouw. Ja, ik heb ook zo'n vrouw. Laat maar eens zien, hè, nou. Dus ik van, nou, weet je wat, alsjeblieft, probeer maar eens. Zij van, heb je daar een hele avond aan gewerkt? Wat een irritant, waardeloos ding is dat. Punt 1, dat spelen, dat gaat veel te snel. Punt 2, telkens die animaties. Maar wat veel erger is, iedere keer als een spelletje is afgelopen, dan gebeurt er helemaal niets gedurende een seconde of een halve seconde of wat dan ook. En dan opeens komt er een animatie. Als jij zo spelletjes maakt, kom dan voortaan maar bij mij op de bank zitten. Nou, dan ben je dus helemaal klaar. Dus ik zit voortaan op de bank. Ik publiceer geen apps meer. Maar ik ging wel nadenken. Want wat blijkt, die isolated storage, het schrijven daarnaar, ja, dat is inderdaad een trage operatie. Natuurlijk, dat had ik moeten weten. Schrijven naar een disk is dat sowieso ook. Waarom zou isolated storage iets anders zijn? En direct een animatie uitvoeren en maar daarop moeten wachten voor ik dat kan doen. Totdat iets geschreven is, dat is niet handig. Er waren twee issues. Punt 1, die animatie die voerde ik niet uit op de GPU. Punt 2, bezet ik met het schrijven naar isolated storage een user interface thread voor 100% en kon er niets anders meer gebeuren. De oplossing was heel erg eenvoudig. Het was minder als een andere avond dat ik achter mijn pc zat en niet op de bank zat, want het was een paar minuten was het opgelost. Wat heel vervelend was, dat is dat in de tussentijd was die applicatie door Microsoft gepubliceerd, want ze zijn veel te snel met het certificeren van die applicaties. Hè. Wat in mijn geval heel goed zou zijn, dat is van, nou weet je wat, dat duurt gewoon een maand. Dan kan ik nog eens nadenken over mijn stommiteiten. En dan kan ik zeggen van, weet je wat, stop maar met die hele publicatie. We doen het nog een keer opnieuw. Hè. Ik wil het niet gepubliceerd hebben, we doen maar meteen een update of zo. Maar in dat geval, in dat uitzonderlijke geval, submitte ik die applicatie. En iets van 3 uur later kwam er een ding van, ja, is wel goedgekeurd, het is oké. En ik had natuurlijk een vlagje aangetikt van, ja, publiceer hem maar meteen. Dus ik had mensen die hebben dat ding gedownload. En ik werd dus meteen afgemaakt van, ja, performance slecht. Applicatie slecht. Dus mijn eerste kans en waarschijnlijk mijn enige kans om miljonair te worden met die specifieke applicatie is jammerlijk mislukt. Nou weet ik, mijn ideeën zijn zo veelzijdig dat ik heb nog 100.000 kansen om weer miljonair te worden. Maar ik heb nu wel geleerd, mijn vrouw krijgt nog steeds een heel langzaam device. Maar voordat ik mijn applicatie submit, moet zij verplicht ook een avond dat ding spelen. Mag zij niet op de bank zitten, maar gewoon gaan spelen. Dus tip 1, hè? Laat je vrouw, je vriendin, wie dan ook, uittesten. Dat is heel erg belangrijk. Een ander ding wat heel belangrijk is, dat is inderdaad, als je een kort scenario hebt, denk eraan dat animaties misschien wel overbodig zouden zijn. Less is more. Dat is een verschrikkelijk belangrijk principe. Als ik het in het Nederlands zou vertalen, dan heb je meteen mijn levenswijze heb je te pakken. Doe absoluut niets. Tenzij het echt niet anders kan. Nou, dan moet je even wat werk doen, maar voor de rest doe absoluut niets. Als je die filosofie hanteert voor phone-applicaties, dan denk ik dat je helemaal niet van die slechte applicaties maakt. Als je dat in het leven hanteert, nou, dan ben je toch redelijk relaxed hoor. Dus doe absoluut niets, tenzij het absoluut moet. Ik heb dat vandaag zo'n beetje de hele dag gedaan. Alleen om 4:15 moest ik opeens absoluut per se iets gaan zeggen. Dus ja, vandaar dat ik nu zo druk ben. Anders had dat ook niet gebeurd hoor. Als je het over performance hebt, buiten toestemming om, dan is performance wel heel erg belangrijk. En het is een beetje, voor mij is het een dilemma. Waar gaat het precies om als je telefoonapplicaties maakt? Kijk, punt 1, ik vind het verschrikkelijk leuk om dat te doen. En voor mij is dat dus ook hobby. Ik merk meer en meer dat ik inderdaad ideeën heb waarvan ik denk van, goh, zou dat een leuk appje kunnen zijn? En 9 van de 10 van die applicaties, die komen nooit op Marketplace. Dat is alleen maar voor mezelf om uit te proberen, om het platform te leren kennen. Ik vind het gewoon leuk om ermee te spelen. Als je echt serieuze applicaties maakt, als je die voor een bedrijf maakt, of als je die maakt met het idee om een groot klantenbestand te krijgen, dan is het wel heel belangrijk om inderdaad vanaf het begin ook aan performance te denken. En niet achteraf eens een keer inderdaad een appje nog eens aan iemand te geven en te zeggen van, oh weet je wat, kijk eens even of het een beetje leuk snel zich gedraagt of wat dan ook. Dus performance is iets waar je nooit zomaar achteraf aan moet denken. En performance, als je met een serieus project bezig bent, mag het best een functionele requirement zijn. Je mag best proberen uitspraken te doen van, hey, ik wil dat mijn applicatie niet binnen die 10 seconden die Microsoft eist opgestart is, omdat ik anders mijn certificatie faalt. Maar ik wil gewoon dat binnen een halve seconde, of binnen een seconde, noem een nummer, maar dat een gebruiker aan de slag kan met die applicatie. Blijkt dat nummer realistisch te zijn in het begin, als je begint met een applicatie en dat ziet er alleen maar uit als een hello world, dan zul je die tijd waarschijnlijk halen. Is dat niet zo, dan kun je daarna gaan kijken van, goh, hoe kan ik die snelheid toch halen? En als je nummers vastlegt, dan heb je ook, terwijl je aan het ontwikkelen bent en terwijl je meer functionaliteit aan het toevoegen bent, blijf je uittesten en op een gegeven moment merk je van, hey, gisteren startte dat ding nog in een half seconde. Vandaag duurt het 10 seconden. Dat betekent dat ik sinds gisteren dat ik kennelijk iets heb toegevoegd wat mijn performance negatief beïnvloedt. Waarschijnlijk is het dan veel makkelijker te traceren wat dat precies was. En ook belangrijk, dus ook voor phone, test vaak, maar als je de kans hebt, test op verschillende devices. Ik vind er ook niets mis mee om device emulator te gebruiken om op te testen, dus de phone emulator. Alleen, ja, verwacht er geen realistische performance getallen van, maar je kunt wel in verhouding met een beeld die je gisteren had, kun je heel goed uittesten. Dus de performance van de emulator is niet gelijk aan de device performance, maar trends zijn wel te herkennen. Nou, dat is belangrijk. Iets anders wat belangrijk is daarin, dat is zeker als je gaat uitroepen naar een netwerk, pas op dat je met de emulator of met een device wat je verbonden hebt via USB en waarbij je deployt en de USB-kabel in laat zitten, dus een connectie met de ontwikkelmachine houdt, dan zul je gebruik maken van het netwerk waar je op dat moment je ontwikkelmachine op hebt lopen. Dat betekent dat je waarschijnlijk een heel snelle verbinding hebt. Dus ook geen realistische situatie. Dus wil je uittesten, zorg er ook voor dat je een realistisch scenario hebt. Zorg ervoor dat je een dataverbinding via een mobile operator opzet. Zorg ervoor dat je los gekoppeld bent van de debugger. Maak de situatie waarin je test wat betreft performance zo realistisch mogelijk. Nou, dan komen we nu naar tombstoming en dan komen we nu sowieso naar het applicatiemodel van een Windows Phone applicatie. Dat is een beetje een bizar model, vond ik in het begin. Ik heb nooit zo'n telefoon gehad van die fruitfabrikant of leverancier. Dus ik had geen idee. Ik kom uit een Windows Mobile hoek en daar konden allerlei applicaties gewoon parallel draaien. De enige moeite die gebruikers wel eens hadden bij mij was, hoe kan ik een applicatie afsluiten? En dan moest ik altijd uitleggen van, ja, dat kruisje bovenin, dat is helemaal niet afsluiten. Dat is een smart minimize button. Die applicatie blijft gewoon draaien. Dus dat ben ik gewend, dat verhaal te vertellen. Toen opeens, anderhalf jaar geleden, begon ik heel voorzichtig over Windows Phone. Kwam ik daar heel voorzichtig mee in aanraking. Moest ik opeens mijn verhaal veranderen. Ja, een gebruiker heeft helemaal geen afsluiten nodig. Want op het moment dat een andere applicatie in de foreground komt, dan is jouw applicatie verdwenen. Want er is maar één applicatie die draait. Tegelijkertijd. Eén third-party applicatie. Eén van onze apps. En de gebruiker die bepaalt wanneer een applicatie gedraaid wordt. Nou, daar werd ik heel zenuwachtig van. Want als je gebruikers macht geeft, dat is wel heel eng natuurlijk. Hè. Maar ja, ik zei al, ik ben een oude man, ik ben dat niet gewend. Ik hou ook niet van Windows, ik hou van DOS met menustructuren waarbij ik maar één keuze geef. Dan weet ik waar de gebruiker naartoe gaat. Maar dat is niet meer zo. Dus de gebruiker die bepaalt wat voor dingen gedaan moeten worden. En als de gebruiker een nieuwe applicatie start, dan is een van de eisen van Microsoft dat binnen 10 seconden moet die applicatie up and running zijn. En een andere applicatie die toevallig bezig was, die moet afgesloten zijn in zo'nzelfde tijd. Anders faal je certificering. Nou, daar heb ik eens over nagedacht binnen 10 seconden. En mijn eerste Hello World applicatie, daar zag ik een heel mooi zwart schermpje eerst tevoorschijn komen met een klokje erop. En er was een splashscreen, dat is een JPEG-file. Dat vond ik op zich wel indrukwekkend. Ik dacht van, nou, ik hoef dus mijn eigen splashscreens hoef ik ook niet meer te maken. Supercool. En toen kwam ik bij Microsoft. En dat was ene Matthijs Hoekstra, die bij DPE werkt en die verhalen vertelt over Windows Phone. En die vertelde mij, volgens mij zit hij niet in de zaal, dat is maar goed ook, anders word ik dadelijk weer geslagen. Maar die vertelde mij iets van, ja, ik wil dat scherm, dat splashscreen, dat wil ik dus nooit zien in een applicatie. Als je dat doet, dan krijg je met mij te maken. Toen ben ik gaan nadenken, van ja, ik vind het toch wel leuk zo'n splashscreen, dus ik heb eens geld geïnvesteerd. Ik ga mijn eigen gezicht, mijn eigen smoel geven aan al mijn applicaties. Met een splashscreen. Want een splashscreen geeft de gebruiker de mogelijkheid om net te doen, tenminste geeft mij de mogelijkheid om dingen te doen, terwijl de gebruiker aan het kijken is. Dat betekent dat ik mijn tijd dat ik moet initialiseren, ja, die kan ik wat langer maken. Die gebruiker die hou ik toch bezig. Alleen mijn splashscreen is zo verschrikkelijk mooi. En die Windows Phone is zo verschrikkelijk snel. Dat baalde. Dat was een beetje een heel vervelende combinatie. Dus ik heb het volgende verzonnen. Ik ga jullie mijn applicatie laten zien. Gouden tip nummer 2. Gouden tip nummer 1 was doe niets. Hè? En dan iets anders, tenzij het absoluut niet anders kan. Tip nummer 2. Als je een splashscreen hebt. Ik ga hem even starten vanuit hier nu. Ik kan het ook niet helpen. Maar als je een splashscreen hebt. Nou, is die mooi? Dat is een investering, hè? Ja, dat bedoel ik. Als je zo'n splashscreen hebt. Ik ga hem nog een keer starten voor jullie. Want het is te mooi om... Dat dacht ik dus ook op een gegeven moment. Heb ik dus echt gedacht. Van nou, weet je wel. Ik ga het eens een keer zonder debugger doen. Om eens te kijken of dat net zo goed werkt. Als je een splashscreen hebt. Dan ja, investeer daarin. Maak je gebruikers blij. En gebruik dat. Dus wat heb ik gedaan hier in mijn applicatie? En dat heb ik gedaan omdat ik zwaar geïnspireerd werd door een vraag die gesteld werd op een van de nieuwsgroepen. Wat ik gedaan heb is het volgende. Ik moet even dit wat groter maken. Geen idee waar het zit. Ik krijg namelijk een event binnen op het moment dat mijn applicatie gelanceerd wordt. En mijn splashscreen is zo verschrikkelijk mooi. Nou, vond ik zelf. Maar het is net alsof ik in de spiegel kijk. Dus ik heb een Thread Sleep 5000 ingevoerd. Nou, wat dit betekent is dat deze thread, die gaat 5000 milliseconden in slaap. En daarna gaat deze thread gewoon door met wat hij moet doen. Ik heb een application launching event gehad. Dat betekent in Windows Phone wereld, betekent dat van, hey, deze applicatie wordt voor de eerste keer gestart. Die komt niet uit een tombstoming situatie. Nee, die wordt gestart. Dus daarom dacht ik ook van, nou, dat is een ideaal moment om te zeggen van, weet je wat, dit is de eerste keer, gebruikers moeten nu blij worden. Ze moeten zien wie deze fantastische applicatie gemaakt heeft, dat is namelijk Maarten. Lekker lang dat splashscreen laten zien. Oh ja, wat hierna gebeurt, dan gaat die code die gaat weer verder lopen en dan ga ik initialiseren. Dus dat kost nog steeds tijd. Dus dit is een zinloze operatie, alleen maar om mijn splashscreen te laten zien. Jammer genoeg is dit een situatie die mensen inderdaad serieus in applicaties inbouwen, omdat ze zo onder de indruk zijn van hun eigen splashscreen rommel. Dus doe dit nooit, dit soort dingen. Probeer nooit de start van een applicatie te vertragen omdat je denkt dat je een mooie splashscreen hebt. Wat je veel beter kunt doen, als je applicatie snel start, zijn eigenlijk twee manieren. Sowieso moet dit weg. En wat je dan kunt doen, dat is eigenlijk één van twee keuzes, vind ik eigenlijk. Je zou een schermdump kunnen maken van je scherm, zoals dat er al uitziet. Dus als ik dit nog eens een keer ga laten zien. Ik zou een schermdump kunnen maken, bijvoorbeeld van deze UI, waar niets te veel aan informatie zit. Nou, dat was mijn eerste stelregel. Doe niets tenzij het absoluut niet anders kan. Hè. Dus gewoon echt helemaal metro ook. Hè. Helemaal geen Chrome erin, alleen maar essentiële informatie, namelijk een titel. En dan als je dit weglaat, en dit laat zien in een splashscreen, dan wordt dit netjes ingeanimeerd. En dat gebeurt gewoon door het OS zelf. Een hele mooie natuurlijke situatie. Tweede wat je kunt doen, vind ik ook niks mis mee. Maar het doet wel pijn. Dus dit. Ik heb nu mezelf weggegooid. Dat is ook wel een heel apart gevoel, hè, als je jezelf weggooit. Als ik nu dit ding weer start. Komt een nieuwe instance aan, die is daar meteen. Ik ga die instance even stoppen. Ik ga hem nog een keer starten. Hop! Direct resultaat en ik ben dat gekke klokje ook kwijt. Gewoon door het splashing weg te gooien. Dus als je snel startende applicaties hebt, gooi die JPEG gewoon weg. Je hebt hem helemaal niet nodig. Sterker nog, wat ik tot nu toe zie in marketplace ook, is dat een applicatie zonder splashscreen en zonder dat je dat klokje ziet, spreekt mij heel erg aan. Want het vertelt mij in ieder geval van, hey, degene die dit gemaakt heeft, die heeft nagedacht over het opstarten. En dat vind ik belangrijk. Dat vind ik fijn als mensen dat doen. Dus dat is één ding. Maar ik ben wel mijn mooie plaatje nu kwijt. Maar ja, vooruit. Dat is niet anders. Iets anders. We zagen al, je komt binnen bij een event, bij een launching event. En een gebruiker is in controle. Dus een gebruiker die bepaalt hoe je door een telefoon heen navigeert. Daar heb ik ook iets merkwaardigs bij gemerkt bij mijzelf, bij mijn eigen gedrag eigenlijk. En wat mij opvalt, en dat komt gewoon door observering van mensen in mijn nabijheid. Dus ik heb gewoon eens naar mijn vrouw gekeken terwijl ze met die telefoon aan het spelen was. En ik heb dat vertaald naar hoe ik met die telefoon speel. Dat is een totaal ander gedrag. Wat ik namelijk doe, is op een Windows Phone 7, en ja, ik geneer me dat ik dat vertel. Want jullie gaan van mij echt denken dat ik echt superdom ben, maar dat is ook zo. Dus dat, nou, dat komt goed uit. Maar ik start een applicatie, ik doe mijn ding met een applicatie. En nu denk ik van ja, het wordt nu toch wel eens tijd om eventjes te gaan browsen met Internet Explorer. Een normaal iemand, jullie dus allemaal, zullen waarschijnlijk dit doen. Zeggen van nou, ik moet nu gaan browsen met Internet Explorer. Hop, ik druk op de starttoets en ik ga hier naar IE toe. Als je heel slim bent, dan weet je misschien zelfs nog dat je hem in de backstacker wil staan en dan maak je misschien gebruik van de backtoets. Wat ik doe, dat is veel bizarder. Dus ik start deze applicatie, dat heb ik gedaan. Ik denk nu van, nou weet je wat, het wordt eens tijd om IE te gaan gebruiken. Voordat ik IE gebruik, zorg ik ervoor dat dit helemaal afgesloten is en dat ik ergens in een startscherm terechtkom. Dus ik heb maximaal inderdaad één applicatie tegelijkertijd draaien, tenzij ik toevallig op die telefoon gebeld word, want dan is er iets anders aan de hand. Dan komt een andere applicatie, komt eigenlijk bijna spontaan mij het leven zuur maken. Maar mijn gedrag is heel bizar, dat ik stop altijd die dingen. En ik heb gewoon geen idee hoe dat komt. Maar dat is wel iets om rekening mee te houden. Want, ja, dat weet ik ook, maar ik wil dat niet toegeven. Ik wil niet toegeven dat ik programmeur ben en dat mijn bizarre gedrag. Want dan heb ik zoiets van, nou weet je wat, neem hem maar mee zo en sluit hem maar op ergens. Want het is te gek voor woorden. Dus bij mij is het zo, observeren van mijn vriendin gewoon. Die gewoon, mijn vrouw, die gewoon dit aan het doen is. En die gewoon dit ding gebruikt en gewoon intuïtief van, hey, ik wil wat anders starten, hey, ik wil wat anders. Die bouwt een backstack op van applicaties. En die heeft dus met tombstoming te maken. Ik zie het nooit. Ik zie het nooit omdat ik mijn applicaties helemaal niet zo test. En toen ben ik gaan leren van, ja, maar wacht eens even, dat is dus heel belangrijk. Maar wat houdt dat dan in, dat tombstoming? Nou, je hebt één applicatie, die kan tegelijkertijd draaien. Dus als een gebruiker de volgende applicatie start, wat gebeurt er dan? Jouw applicatie, die moet weg. Maar moet die dan helemaal weg? Ja, dat zou wel het makkelijkste zijn. Maar dat is het, voor een eindgebruiker is dat een vervelende ervaring. Want op het moment dat die eindgebruiker, die heeft ook een hele vervelende toets, dat is de terugtoets hier. Op het moment dat je die backtoets gebruikt, dan verwacht je als eindgebruiker dat je weer terugkomt waar je was. Nou, dat is voor ons een uitdaging. Als ontwikkelaars. Want je ziet de bui al hangen, je verwacht waar je was. Nou, als ik deze applicatie zo start, en ik verwacht waar ik was. Nou, dit is iets, hier zou ik mijn DVD-collectie mee kunnen invullen. Ik ga het niet helemaal invullen, maar ik kan dat doen met een UPC-code. Ik heb nog niet 100% controle over de camera. Ik wil het nog niet met een foto gaan doen of wat dan ook. Dus wat ik doe is, ik kies een Universal Product Code. Hop, hop, hop. Ik ga naar een website op het moment dat ik die Find indruk. En ik gebruik een webservice om wat data van die DVD terug te krijgen. Een plaatje, een beschrijving, dat soort prachtige dingen. Dat is echt live. Misschien dadelijk is het tijd. Dan pak ik een DVD uit mijn koffer, uit mijn tas daar. En zal ik laten zien dat die ook echt werkt. Maar dat maakt niet uit. Op dit moment zou ik denken van ja, als ik wat anders wil gaan doen, dan ga ik of eerst deze code helemaal afmaken. Ga ik die DVD ophalen, zorg ik ervoor dat die bewaard is. Of ik vind het niet erg om dit strakjes weer opnieuw in te tikken. Dat zou ik denken, want ik ben ontwikkelaar. En ik vind het wel geinig om met zo'n toetsenbordje zo een beetje te spelen. Ik hou daar wel van. Maar ja, mijn vrouw is heel anders. Die zegt van, weet je wat, ik moet nu, ik heb wel die UPC ingevuld, maar er is vandaag een bruiloft. Ik moet even mijn browser gebruiken om te kijken of er niet een filmpje te scoren valt. Dus, hoppa. Nou, die browser die wordt gestart en op een gegeven moment is het, oh ja, ik was een UPC aan het invullen. Maarten, waar zijn mijn nummers gebleven die ik heb ingevuld? Zo gaat dat bij mij thuis. Hij doet het niet, precies. En dat is natuurlijk wel waar, want ik heb daar helemaal niet op gelet. Ik heb helemaal niet uitgetest. Dus voor mij lijkt dit alsof, ja, nou ja, dat had je maar niet zo dom moeten zijn. Wie gebruikt er nou de starttoets? Dus dat is oppassen, moet je mee oppassen. Dit is iets, dat kun je in code oplossen. Wat Microsoft doet, ze killen ons proces. Alleen ze killen het op een bijzondere manier. Dus het operating system zegt gewoon, op het moment dat een andere applicatie actief wordt, zegt het operating system van, ja, dit proces, wat actief was, dat deactiveren we. Dat gooien we eigenlijk weg. Alle resources ervan, die geven we vrij. Maar we bewaren wel, we geven je wel de kans om informatie over dat proces te bewaren. En die kans geven we doordat we een aantal events afvuren. En die events die worden alleen maar afgevuurd op het moment dat een andere applicatie actief wordt. En je krijgt een soort inverse events krijg je terug op het moment dat die applicatie van jou weer actief zou worden. Vanuit een situatie dat die actief was, gedeactiveerd werd en weer actief wordt. En dan kun jij die informatie die je hebt opgeslagen, die zou je weer terug kunnen halen. He, want één applicatie kan maar tegelijkertijd actief zijn op de telefoon. Nou, dat de hele toestroming, want zo wordt dat genoemd, dat wordt door meerdere dingen wordt dat veroorzaakt. En het belangrijke is dat ja, een gebruiker is inderdaad de baas over de telefoon. Dus die gebruiker bepaalt wat voor applicatie die op welk moment mee bezig is. Sterker nog, ik heb gemerkt dat een gebruiker die denkt helemaal niet in applicaties. Een gebruiker, of in ieder geval die gebruiker die ik wel eens observeer, die denkt in dingen die ze moet doen. Dat is, en terwijl ik denk van ja, ik moet een applicatie X, Y, Z gaan starten en wat ik daar dan mee ga doen, dat is van veel later zorg. Mijn vrouw die denkt van, ik moet nu een afspraak maken. Die denkt niet van, ik moet Calendar opstarten en dan achteraf van, waarom heb ik dit nou weer opgestart? Dat zou ik denken. Nee, zij denkt, ik moet een afspraak maken, ga naar de start en maakt een afspraak. Totaal ander. Dus een gebruiker denkt niet in applicaties, maar verwacht wel van die applicaties dat ze zich heel fatsoenlijk gedragen. En dat ze altijd op elk willekeurig moment precies terugkeert naar waar ze was. Nou, iets anders is dan dat hele toestroming kan natuurlijk ook veroorzaakt worden door andere applicaties die opgestart worden, misschien wel vanuit mijn applicatie. Stel je voor dat ik een foto zou willen maken in mijn applicatie. Dat betekent dat er een task gestart moet worden. Een launcher. En die launcher start een ander proces. Ander proces is op dat moment de foto applicatie. Dat betekent dat mijn applicatie, omdat er maar één applicatie actief kan zijn, wordt dus getombstoned. Totdat je terugkeert naar die foto en dan kom ik weer terug. Maar moet ik wel weer ervoor zorgen dat ik in de juiste situatie terugkom. Daarom kun je informatie opslaan of per page in een phone of applicatiebreed. En ik wil gewoon laten zien hoe je dat gaat doen. En ik weet het is bijna level, het is tussen level 200 en 300. Ongetwijfeld dat heel veel van deze dingen al bekend zijn bij iedereen. Maar we gaan er dus ook even gewoon heel snel doorheen. Ik zorg even voor dat dit allemaal is afgesloten wat ik hier heb. We gaan terug naar VS. En ik ga alleen maar voor mijn data entry page hier wat dingen doen. En omdat ik jullie niet lastig wil vallen met code. He, wat we zojuist gezien hebben is dat ik helemaal geen support had voor tombstoming. Ga ik nu tombstone support inbouwen. En laat ik dat maar zo doen. Oh, daar wil ik nog wel even iets uitcommentariëren. Dat is ook wel leuk. Zo, ik ga het gewoon eens even draaien eerst. Deze ook nog even weg. Want mijn eerste aanpak was deze. Ik ga op deze bladzij, omdat deze bladzij die heeft interessante informatie voor mij. Die als die weggaat, dat is vervelend, dan moet ik opnieuw dingen gaan intikken. Dus wat ik hier ga doen, dat is deze state, deze informatie die ik hier intik, die ga ik bewaren. Op het moment dat mijn applicatie onderbroken wordt. Visual Studio helpt me daar fantastisch bij overigens. Hè? Want Visual Studio, op het moment dat ik een andere applicatie wil opstarten, blijft gewoon de debugger running. En dat is fijn, dan kan ik eventueel events nog gaan afvangen. Ik kan dus ook mijn opnieuw opstarten van die applicatie uit een tombstone situatie, kan ik uittesten, kan ik debuggen. Dat is heel plezierig. Nu zijn er twee situaties denkbaar. De eerste situatie is dat die gebruiker teruggaat met de backtoets naar die applicatie. De tweede situatie die denkbaar is dat die gebruiker op deze manier mijn applicatie opnieuw gaat starten. Nou, wat er nu gebeurt als ik die applicatie opnieuw start, dat is het volgende. Wat je ziet, dat is van die applicatie kan maar één instance tegelijkertijd actief zijn. We hadden een instance actief, omdat Visual Studio's debugger, die was nog steeds in ieder geval gekoppeld aan mijn device. Door een tweede instance op te starten, zie je dat Visual Studio stopt en dat ik binnenkom op die eerste bladzijde. Dat is belangrijk om te weten. Dat is ook normaal, dit is acceptabel gedrag, dit is gedrag, gewenst gedrag. Dat vind ik op zich op het randje persoonlijk, want ik weet niet of elke gebruiker zich realiseert dat bij het gaan naar het startmenu dat je een nieuwe instance opstart en dat bij het gebruik van de backtoets dat je een oude instance terugkrijgt. Maar waarschijnlijk is het zo, ongetwijfeld is er heel goed over nagedacht. Als ik nu dit weer opstart, en we gaan nu dat scenario gewoon helemaal doorlopen, dan ga ik hier weer wat invoeren. Ik kom hier aan, ik heb een getalletje in te voeren. Hier gaat een gebruiker, die gaat wat anders doen. En op dit moment, ja, gaat die gebruiker terug. En wat je ziet is al een veel betere ervaring. Want ik heb dat nummer heb ik bewaard. En ik heb dat nummer heb ik bewaard op deze bladzij. Dat is namelijk lokale data. Want dit gebruik ik alleen maar, dit UPC-nummer gebruik ik alleen maar om strakjes een DVD echt te kunnen ophalen van een webservice. Dat betekent dat de applicatie hoeft hier niets vanaf te weten. Vandaar dat ik gewoon op de page dit soort informatie bewaar. Nou, waar bewaar ik dat dan? Gewoon in de unnavigated events. Waar ik gewoon wat code aan het overwriten ben. Als ik wegga uit mijn bladzij, dan zorg ik ervoor dat ik gewoon mijn huidige state bewaar. En wat je hier normaal gesproken doet, dat is in een dictionary schrijf je data. Alleen ik heb daar zelf een kleine bibliotheek omheen gezet. Ik heb gezegd van weet je wat, ik wil per UI control wil ik belangrijke informatie op gaan slaan. Dus voor een textbox, wat is daar belangrijke informatie? Nou, dat is eigenlijk de tekstproperty. Dat is voor mij de enige interessante informatie in dit geval. Voor een listbox zou het kunnen zijn de content, maar ook de positie van een eventuele scrollbar. Voor een radiobutton kan het zijn, is dat ding gecheckt, ja of nee? Dus per object maak ik gewoon een klein beetje functionaliteit. Dat heb ik één keer gedaan en in al mijn applicaties kan ik het opnemen. Dus ik had dit zo gemaakt, ik was tamelijk enthousiast eigenlijk. En mijn vrouw die komt weer aan. Van, ja, het is wel leuk dat je dit zo gedaan hebt. Ik vind het wel mooi, want als je dit doet, dan, en als ik nu iets anders opstart, en op het moment dat we teruggaan, dan zie ik inderdaad die nummertjes daar. Maar wat heb jij gedaan met dat leuke toetsenbordje? Ja, daar heb ik niks mee gedaan. Ik bedoel, hoezo? Dat is van Microsoft. Dat noemen ze een SIP. Dat is een Software Input Panel. Daar kan ik helemaal niks mee doen. Kon ik daar maar wat mee doen, dan zou ik een echt numeric keyboard gehad hebben. Ik heb er nu wel een, maar die vind ik niet echt genoeg. Dus ik gebruik hier ook maar een telefoonding. Maar zij zei van, ja, maar het was zichtbaar. Hoezo is dat niet bij jou dan? Nou, toen ging ik nadenken. Dan denk ik van, ja, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je dus kennelijk veel meer informatie bewaren. Dus ik ga hier ook, in unnavigated from, ga ik ook bewaren of er een UI-element is wat op dit moment focus heeft. En als dat UI-element focus heeft, dan ga ik ervoor zorgen dat op het moment dat ik terugkeer, ik hoop dat ik het allemaal goed zei, ja, op het moment dat ik terugkeer, dat ik ook die focus opnieuw herstel. Nou, dan kom je op een heel ander ding uit al. Dus ik heb daar ook maar weer een functie voor geschreven, die dat gewoon continu doet. Als ik nu ditzelfde verhaal ga doen, dus ik ga weer starten, ik ga weer een DVD invoeren, ik kom weer aan met wat code, hop, wordt getombstoned, keer terug. En toen was ze blij. Want niet alleen is dat toetsenbordje terug, maar sterker nog, er staat hier een carrot die staat op de juiste positie. Dus, maar dit vergde wel een aantal iteraties in mijn code. En ik moest hier wel diep over nadenken om dit gewoon te realiseren. Dat betekent, dit is eerlijk werk, dit is softwareontwikkelwerk. Dat zoek je maar één keer heel erg goed uit, maar dat is wel belangrijk. En hierdoor, door dit gedrag goed te hebben, scoort je applicatie beter als je kijkt naar mensen die applicatie een evaluatie geven. Want dit is heel natuurlijk gedrag. Je ziet niet meer of dat ding terugkeert, ja of nee. Ja. Even kijken, mag je nog even de vraag nog een keer horen?
Zeg maar, panorama, zou doorscrollen. Onthoudt u dat allemaal?
Ja, dat onthoudt hij ook allemaal. Maar dat moet ik dus wel, daar moet ik zelf wel voor zorgen. Dus dat is wel mijn code die dat doet. Hè? Ja. Ja, dat is van mijzelf. Ja. Dus als je daar ook in kijkt, dat is wel heel duidelijk. Dat is een hele goede vraag inderdaad. Ik zal het toch even laten zien. Ik ga dit ook publiceren. Dit is iets dat ik vind dat dit wel voor iedereen herbruikbaar mag zijn. Dus als ik bijvoorbeeld die Preserve State hier neem. En we gaan terug. Ik ga nog een keer naar diezelfde bladzijde toe. Ik doe dit. Zo. We worden getombstoned. Dan komen we hier binnen. Als ik nu hierin stap. Dan zul je ook zien. Dat dit is gewoon functionaliteit van mijzelf inderdaad. En wat ik hier doe, ik maak gebruik van een interface. En in die interface, daar definieer ik een aantal stores. Dat kan isolated storage zijn. Dat kan de object state zijn voor een page. En dat kan de transient storage zijn voor een applicatie. Die ook nog eens een keer een dictionary heeft. Die allemaal, die behandel ik met één interface. Zodat ik alleen maar een preserve en een restore state van een UI control heb. En nou, zo'n UI-control, daar geef ik dan specifieke dingen. Voor een textbox, dat wil ik hebben. Ik wil de text-property opslaan. Maar niet alleen de text-property, dat is niet genoeg. Dat heb je al gezien. Want ik wil ook dat ik op het punt waar mijn invoer ophield, daar wil ik weer terugkomen. Nou, dat kan ik doen door een selectie start en een lengte op te geven. Een lengte 0 en een start als lengte van mijn huidige string. Dat is voor een textbox. Ik kan hetzelfde kan ik natuurlijk ook doen. Ja, restore is de omgekeerde kant. Ik kan die steeds deleten. Als je kijkt naar een button bijvoorbeeld. Ja, het enige wat ik daarvan wil weten is die button enabled en is die checked? Die twee combinaties. Het is een beetje dubbel, maar een button die enabled is, kan ook nog eens een keer checked zijn. Een button die niet enabled is, daar heeft checked eigenlijk niet zo heel veel zin in principe. En voor een listbox bewaar ik ook de scrollpositie. Dus gewoon, en nogmaals, ik ga dit spul, ik moet nog even aan een juiste manier denken om dat te publiceren. Maar .NET for Devices op mijn website, daar komt dat staan. Als je gewoon een aanzet hebt om in ieder geval wat meer na te denken over tombstoming daar. Dus dit is... Nou, dit is dat deel van het verhaal. Ik ga even terug naar het slide deck, want volgens mij loop ik gierend uit. En dat zou jammer zijn. Dus tombstoming, ja, wat wel belangrijk is, wat ik nog had moeten zeggen. Toch nog een keer terug naar code dan. Dat is dat als je op state niveau kijkt, of page niveau. Dan wil je afvangen wat er gebeurt in de unnavigated from en de unnavigated to. En daar wil je dingen bewaren. En die object state van mij, die maakt dus gebruik van een dictionary die door het besturingssysteem vastgehouden wordt. En die dictionary, die is alleen maar in leven, die is alleen maar geldig tussen unnavigated to en unnavigated from in. Als je daar buiten elementen in die store wilt plaatsen, zul je een exception krijgen. Die wordt niet onderhouden op dat moment. Datzelfde geldt op applicatieniveau. Want op applicatieniveau heb je een aantal andere events. Heb je application launching, ja, die wordt afgevuurd op het moment dat je applicatie start. Je hebt een activated, die wordt afgevuurd op het moment dat een applicatie uit een tombstone situatie opnieuw in leven gebracht wordt. Je hebt een deactivated, dat is het event wat aangeeft dat een applicatie eventueel getombstoned wordt. Dat weet je nog niet, want dat ligt er maar net aan of de gebruiker later een andere instance opstart of via de backtoets terugkeert naar diezelfde applicatie. En ik heb een closing. En die closing, dat houdt in dat die applicatie afsluit. Dus wat ik doe normaal gesproken in die deactivated en in closing, dat is alles wat ik wil bewaren van die applicatie, wat ik in een volgende instance nodig heb, dat bewaar ik in isolated storage. En wat dat is in mijn geval van deze voorbeeldapplicatie, is een lijst met dvd's. Want ik wil wel mijn verzameling dvd's wil ik kunnen bewaren. Maar die UPC-code die ik liet zien, ja, die is alleen maar relevant op die ene page. Dus vandaar dat die ook alleen maar opslaat daar. Het voordeel daarvan is ook dat die page-informatie en die transient storage, die applicatie breed ook is, die maakt dus geen gebruik van isolated storage. Dat is gewoon een dictionary die voor jou door het OS onderhouden wordt. Maar die is veel sneller dan gebruik te maken van isolated storage. Want schrijven daarna, daar zit gewoon wat vertraging in. Er zit wel een beperking aan de grootte, dat weet ik niet precies, maar volgens mij kun je 4 megabyte aan objecten totaal kun je bewaren op deze manier, in die dictionary. Wat een redelijk aantal is, maar er is wel iets om rekening mee te houden. Dus, nou zover dan eventjes voor tombstoming. We gaan verder met performance in zijn algemeenheid. Er zijn gewoon een aantal dingen die de performance van een Windows Phone applicatie beïnvloeden. En eigenlijk, elke Windows Phone applicatie, als dat een Silverlight applicatie is, is een multithreaded applicatie. Dat vind ik leuk als ontwikkelaar, want ik heb wel, nou, ik hou wel van multithreading eigenlijk. Alleen ik kan er niet zo heel veel mee als dat ik misschien af en toe zou willen. Maar het threading model, er zijn een aantal belangrijke threads. Eén daarvan is de UI thread. En dat ding, dat is verantwoordelijk voor het afhandelen van user interface gerelateerde zaken. Dat is in ieder geval de input op kunnen nemen. En dat is in bepaalde situaties ook animaties verzorgen en output verzorgen voor de gebruiker. Daarnaast is er een grafische stack die gebruikt wordt door de grafische processing unit. Die kan simpele animaties, of eigenlijk animaties van simpele properties, kan die zelf volkomen autonoom uitvoeren. En wat daarvan belang is, dat is de frame rate. Dus ben je zo dicht mogelijk bij 60 frames per seconde, dan krijg je hele mooie smooth animaties. Of moet er zoveel gedaan worden, moet er zoveel berekend worden, bijvoorbeeld de grootte van een object verandert dynamisch terwijl het aan het animeren is, ja, dan heb je dus heel veel berekening nodig. En dan zul je ook frame rates naar beneden zien zakken. Iets anders wat performance beïnvloedt is uiteraard netwerken, scrollen door lijsten heen. Lijsten in zijn algemeenheid, dat zijn performance influencers. Wat moet je doen als je een list hebt? Moet je alle data in één keer naar binnen halen? Of moet je gebruik maken van de virtualizing stack panel die normaal default in een list zit, waarbij een beetje data ingehaald wordt. En telkens als je naar beneden scrollt, wordt er wat meer data op een andere thread ingehaald. Dat is voor downscroll only is dat een heel mooi, efficiënt, performant mechanisme, maar wil je terugscrollen, dan gaat dat niet zo heel erg goed. Dus er zijn een heleboel dingen waar je rekening mee moet houden. Al die applicaties, wat ik al zei, zijn dus multithreaded. De belangrijkste thread waar we eigenlijk mee te maken hebben, misschien de belangrijkste twee threads in een Windows Phone omgeving, zijn de UI thread en de render thread. Op het moment dat de UI thread te zwaar belast wordt, gaat een gebruiker klagen. En die gebruiker die gaat klagen omdat die gebruiker een knop wil indrukken, maar de telefoon reageert niet. En die gebruiker gaat heel snel klagen. Want wat ik in het begin zei, wat ik tijdens mijn introductie zei, dat is van, ja, zo'n telefoon, dat is wel een leuk apparaat, maar niemand denkt erover als zijnde een PC. Iedereen denkt erover als zijnde een lichtschakelaar. Zo. Moet meteen werken. Dus als ik op een knop druk, moet meteen werken. Als ik thuis bij mij vanavond het licht aandoet, kan het niet zo zijn dat ik 10 minuten moet wachten en dat het dan is een superzuinige spaarlamp gaat branden of zo. Dat is onacceptabel. Nou, dat geldt voor een telefoon dus ook. Dus nadenken over het bezet houden van die threads is heel belangrijk. In mijn intro, met dat splashscreen wat ik vertraagde, hield ik deze thread vast. En daarna moest ik nog steeds initialiseren. Was dus een hele domme keus. Het had wel beter geweest als ik dat had willen doen, om die sleep die ik had, om die op een aparte thread uit te voeren. Had ik een iets beter gedrag gehad, dan had ik parallel kunnen initialiseren. Maar dan nog steeds hadden mensen boos op mij geworden, want waarom laat je een splashscreen zien, terwijl je applicatie al lang up and running had kunnen zijn. Dus dat mag je gewoon echt nooit doen. Hè? Maar daar waren manieren om dat te verbeteren. Wat je ook moet bedenken, dat is dat, ja, dat bezet houden van threads, dat is wel iets dat kun je eigenlijk alleen maar uittesten in een echte live situatie van je applicatie. Dus je moet meten aan performance. Je moet heel veel meten. En meten kan met een stopwoord zijn. Meten kan ook zijn met behulp van de framerate counters die je krijgt op het moment dat je een applicatie vanuit Visual Studio met een debugger attached opstart. En die dingen die wil je zo dicht mogelijk bij een hoge framerate, tegen de 60 frames per seconde aan hebben. Wordt die framerate te traag, zul je ook zien dat die counters dat die van kleur gaan veranderen. Wat je ook zult zien aan die counters, dat is dat ze alleen maar een zinvolle waarde hebben op het moment dat er echt iets gedaan wordt. Dus die dingen die lijken af en toe stil te staan, of die lijken op een heel hoge framerate te staan, maar dat betekent gewoon dat er geen animatie plaatsvindt ofzo. Dus als je ze ziet bewegen, dan weet je dat er iets met je systeem aan de gang is. Ook iets, als je gaat uittesten qua performance, ja, denk inderdaad aan die ontwikkelmachine. Die ontwikkelmachine die je gebruikt kan 2 gigahertz snel zijn, die kan veel sneller zijn. Er zit een quad-core processor in. En de emulator die we nu gebruiken, die is een beetje geoptimaliseerd naar gebruik op een ontwikkelmachine. Oftewel, de bits die je draait zijn ARM-code bits. Dat zijn bits die je op een device ook hebt. Alleen het geheugen, het geheugenbeheergedrag van de emulator is een klein beetje anders dan een telefoon het heeft. Een telefoon is iets beter geoptimaliseerd voor zijn specifieke toepassingen. Maar een klein beetje ander gedrag betekent gewoon dat je eigenlijk voor realistische performance uitspraken, dus de emulator niet kunt gebruiken. Maar dat is ook logisch. En normaal gesproken was het altijd zo vroeger dat een emulator trager was. Maar tegenwoordig zijn die emulatoren zijn sneller. Dus je hebt een verschrikkelijk goed performende applicatie op de emulator en op het device niet. Dus mijn scenario wat ik vertelde met die animatie waar een pauze voor zat, op de emulator heb ik dat niet gemerkt. Ik heb het gewoon echt niet gemerkt. En dit is, kijk, 99% van wat ik vertel is fantasie. Dat zijn gewoon mijn dromen dat ik hier mag staan. Maar dit was die 1% die gewoon echt waar is. Die applicatie die heb ik gepubliceerd. Daar zat die fout in. En die heb ik niet gevonden. Dat neem ik mezelf heel kwalijk. En ik hoop dat jullie dat kunnen voorkomen, dat soort dingen. Dus test op devices. En test in realistische scenario's. En zorg ervoor dat, als het maar even kan, dat je UI-thread niet blokkeert. Dat je dat ding zo vrij mogelijk laat aan het systeem. Want de gebruiker heeft hem nodig. Heb je nou langlopende operaties, wil ik bijvoorbeeld een miljard priemgetallen of priemgetallen gaan berekenen, of weet ik veel wat, ik wil pi gaan uitrekenen tot een heleboel cijfers achter de komma. Doe dat dan niet op de UI-thread, maar zorg ervoor dat je een andere thread opstart. Maak gebruik van een background worker of maak gebruik van de thread pool of... Ja, als je echt wil, maar dan moeten we na 5:30 doorgaan. Maak gebruik van asynchronous methods bijvoorbeeld. Waar Anders Heilsberg op dit moment heel enthousiast over is en mee bezig is. Die ook op de phone in een CTP beschikbaar zijn. Waarbij je gaat proberen om voorspellingen te doen over iets wat in de toekomst gaat plaatsvinden. En op die manier je code schrijven. En die code die je schrijft, wordt automatisch op een andere thread uitgevoerd. Maar je hoeft geen zorgen te maken over het updaten van UI controls. Nou, daar kun je hele boeiende verhalen over vertellen. Maar essentie van dit verhaal is... Blokkeer de UI-thread niet. Heb je een langdurige operatie, zorg ervoor dat die op een andere thread wordt uitgevoerd. Heel erg belangrijk. En daar heb ik een andere demo voor, die ik jullie ook niet wil onthouden. Wat dat betekent is dat ik... Nou, ik ga nu echt mijn systeem maar eens uitdagen. Ik moet een tweede versie van VS hebben, denk ik. Je ziet dus ook dat je gewoon twee instances van Visual Studio op een ontwikkelmachine kan gebruiken. Het is niet zo dat de ene getombstoned wordt nu. Dat is alleen voor de phone. Hè? Ik ga een project openen. Geen idee waar dat zit, maar laten we deze maar eens nemen. Web services. Nou, dit ding doet iets soortgelijks. Ja. 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 Nee, isolated storage heb je net zoveel als dat de telefoon groot is. De ruimte die vrij, dat is die dictionary die je kunt gebruiken, die object store, om page informatie op te slaan of applicatiebrede informatie. Die ruimte die is geldig tussen een application activated en een application deactivated. Als die application activated opkomt, dan heb je beschikking daarover tot application deactivated en daar wordt het weggegooid. Dus tussen die en datzelfde geldt voor, als het op page basis is, geldt dat voor de unnavigated from, tussen de unnavigated to en de unnavigated from. Kan nooit, precies, ja. Maar die grootte is wel essentieel, die is wel belangrijk als je bijvoorbeeld inderdaad listboxen met heel veel informatie wil bewaren. Dan kun je daar tegen grenzen aanlopen. Nou, ik heb een andere applicatie, ik ga hem gewoon uitvoeren voor jullie. En dan gaan we daar eens even kijken naar consequenties en code. Die ziet er zo uit. Kan ik deze emulator wat groter maken? Dat zou fijn zijn. Dat zal toch wel. 75% moet kunnen, denk ik. Hoop ik. Ja, cool. Wat dit ding doet, is eigenlijk hetzelfde. Maar op een paar manieren en zonder listbox, zonder mooie UI. Ik heb hier een productcode. Ik kan hier een DVD mee gaan ophalen van een webservice. En op het moment dat ik die DVD opgehaald heb, dan wil ik informatie terugzien. En wat ik gedaan heb, en dat is wel handig, dat kunnen jullie dus in al je applicaties in testmode, is dat best wel plezierig om toe te voegen. Ik heb een klokje. En dat klokje dat loopt gewoon op de seconde. Helemaal niet nauwkeurig, maar dat loopt wel op de UI-thread. Telkens, ik heb daar gewoon een timertje genomen en elke seconde update ik mijn user interface, klein testboxje, een boxje. Heb je daar geen ruimte voor in je UI, wil je dat niet beïnvloeden, zet dat gewoon als titel eventjes van je applicatie. Maar zorg dat je ziet dat je UI-thread in leven is. Want als ik nu een aanroep ga doen om dit product op te halen, let dan op dat klokje. Staat stil. Na 25 gebeurde er even iets. Ja, sterker nog, je zag nog wel ander gedrag. Na 22 seconden gebeurde er ook even iets. Ja, dat komt omdat ik een andere functie aan het aanroepen was. En omdat we in managed code bezig zijn, die functie die moest nog gejit worden. En dat had waarschijnlijk ten gevolge op dit systeem, omdat ik misschien wat meer aan het doen was, dat er misschien ook een garbage collectie plaatsvond. Weet ik niet, ik fantaseer maar zoiets was dat. Daarna zag je 3 seconden lang zag je niks gebeuren. Want mijn klokje stond stil. Wat dat betekent is dat wat ik aan het doen was, daarmee hield ik de UI-thread bezet. En dat betekent dat dat klokje stilstaat. Dat betekent dat als de gebruiker op dat moment een knop had willen indrukken, kan die niet. Ja, dat kan die wel, maar dat zal niet reageren, pas later. Als ik dit in de background zou doen, dan krijg je een heel ander gedrag. Dus ik ga nu, diezelfde, en dat is een webclient in dit geval, datzelfde object ga ik aanroepen in de background. Let op het klokje. Ik ga ook zorgen dat ik de hoeveelheid data die ik opvraag, die ga ik wat verminderen. Want ik wil alleen maar een plaatje, een titel en een plot. Ik heb nu 6K opgehaald, kan ik wat verminderen. Ik ga weer dat ding ophalen. Je ziet nu dat dat klokje door blijft lopen. Dus mijn UI-thread blijft responsive. Het eindresultaat, precies dezelfde informatie. Bijkomend voordeel, ik haal nu alleen maar op wat ik wil hebben van een webservice. Ik heb nagedacht over de informatie die ik nodig heb. Het scheelt me 3K. Wat scheelt dat? Dat scheelt mijn processing power op mijn device. Dat scheelt me een batterijlevensduur die verlengd gaat worden. Dat scheelt me voor eindklanten ook nog eens een keer hun dataplan, want ik verbruik minder data. Dus denk ook altijd erover na van ja, niet zo, ik haal gewoon alles op, dan weet ik dat ik alles heb. Nee, doe dat niet. Neem alleen dat wat je nodig hebt. Maar ik ga nog even terug naar volledige data. Ik ga het nog een keer doen. Ophalen van dit spul. En wat je ziet, klokje loopt gewoon door, functioneel precies hetzelfde. Alleen, er is wel een issue mee. En die issue die heeft te maken met de manier waarop de webclient gerealiseerd is. En als je gewoon een webclient standaard gebruikt uit de box op dit moment. Nou, wat gebeurt er dan? Hier maak ik een webclient aan. Ik heb hier een completed event waar ik op subscribe. En dan kom ik hier in een download string completed terecht. Als ik hier naar de definitie van ga, dan zul je zien dat, ja, het feit dat dat klokje stil stond, dat is een klein beetje manipulatie van mijn kant. Ik heb hier weer een sleep ingebouwd om dit dramatisch te maken. Ik had eigenlijk tromgeroffel ook nodig gehad, maar vooruit. Het volgende wat je ziet, dat is dat op het moment dat ik data binnen heb gekregen van die webclient, dus ergens heb ik dit afgevuurd, heb ik gevraagd, nou, op mijn UI, hè, en dat is het proces, laat ik dat toch even laten zien, volledigheidshalve. Op deze retrieve product, daar doe ik iets op. Daar ga ik kijken, in eerste instantie, misschien moet ik het eens even fullscreen maken, dat is wat makkelijker hopelijk om te zien. Ik ga in eerste instantie kijken van, wat voor data ga ik ophalen? Ga ik een volledige string ophalen of ga ik een beetje gelimiteerde data? Ik roep een REST-service aan, dus ik kan ook specificeren in dit geval, omdat die API gepubliceerd is, dat ik alleen maar geïnteresseerd ben in een paar gegevens. Dan ga ik vervolgens, de webclient, daar ga ik een methode op aanroepen, dat is de download string async. En dat impliceert, async staat voor asynchroon, dat betekent, je zou denken dat de webclient een asynchrone operatie uitvoert. En voor een ontwikkelaar een asynchrone operatie, wat betekent dat? Dat ik in ieder geval off-thread dingen aan het doen ben. Dus daar wordt een aparte worker thread voor gecreëerd. En dat is voor een deel waar, bij een standaard webclient. Want alles wat de aanroep betreft, dus het naar buiten roepen naar die webclient, dat gebeurt asynchroon. En dan op een gegeven moment komt die webclient die komt terug met resultaat. En als die terugkomt met resultaat, dan wordt mijn download string completed aangeroepen. En hier is iets merkwaardigs aan de hand. Want wat ik hier aan het doen ben, dat is op het moment dat ik die download string completed terug heb, ga ik wat UI controls updaten. Nou, dat is op zich niet zo merkwaardig dat ik UI controls ga updaten. Maar als dit een echte asynchrone operatie had geweest, had dit een exceptie opgeleverd. Want ik mag niet vanuit een andere thread dan de UI-thread UI-controls updaten. Dus dat betekent dat deze code, die loopt op de UI-thread. Standaard gedrag van de webclient in Windows Phone. Wat dat betekent, is dat als je respons terugkrijgt van een webclient, en als je op die respons, als je daar dingen op moet doen, dat je de UI-thread aan het bezetten bent. Als je alleen maar een UI-control hoeft te updaten, is dat niet erg. Dat kan geen kwaad, want dat zul je toch een keer moeten doen. Maar als je meer functionaliteit wil uitvoeren, moet je dat nooit op die respons hier doen. Of je moet een truc uithalen. Hoe komt dit nou? Waarom heeft iemand dit verzonnen, dacht ik. En toen dacht ik van, hé, wat leuk. Bij Microsoft werken ook gewoon mensen. Ik heb dat nooit eerder gerealiseerd, maar dat is gewoon echt waar. Er werken gewoon mensen. Dat is mooi. Want één van die mensen, ja, nou, het zijn ook programmeurs, maar één van die programmeurs, die dacht van, ja, het is wat lastig om dat uit te leggen. Van ja, je kunt met zo'n asynchrone operatie, je kan geen UI-controls directe updaten vanuit een andere thread. Dat betekent dat al die programmeurs, die derde partij programmeurs, die dadelijk Windows-appjes maken, daar is dat veel te moeilijk voor. Laat ik eens slim zijn. Ik werk bij Microsoft. Ik heb de macht in handen, want ik kan gewoon bij het operating system. Ik heb helemaal niks te maken met al dat C-sharp, Silverlight geneuzel. Is helemaal niet nodig voor mij. Ik zorg er gewoon voor dat een deel van deze API, dat die asynchroon uitgevoerd wordt en een ander deel synchroon. En de hele community van phone developers zal mij eeuwig dankbaar zijn. Eeuwige roem, voor altijd. Dat dacht die man. Want ik hoef hier namelijk geen additionele dingen te doen. Het is zo makkelijk voor een ontwikkelaar. Maar die ontwikkelaar die dacht er niet bij na dat ik hier misschien wel een thread sleep ging invoeren. Want ik ben een nog veel slimmer ontwikkelaar. Ik denk van ja, als dingen tijd mogen kosten, dan zal het ook gebeuren. Had die Microsoft-man had daar dus niet over nagedacht. Of die vrouw. Weet ik. En dus een oorspronkelijk heel goed idee van een ontwikkelaar gaat hem verschrikkelijk bijten op een gegeven moment. En dat is jammer. En dat geeft ook maar weer aan dat we zelf ook altijd verschrikkelijk goed moeten nadenken over functionaliteit die we beschikbaar stellen. Het geeft ook aan dat een bedrijf als Microsoft, en dat meen ik dan echt heel serieus, hoe moeilijk het is om niet alleen ons allemaal iets naar de zin te maken, maar ook om efficiënt die code, API's in ieder geval, voor elkaar te krijgen. Het is hartstikke moeilijk. En als ik me dat realiseer en dan een phone pakt, dan denk ik van ja, het is toch wel mooi wat ze doen. Ik kijk er toch weer tegenop. Dat is hartstikke goed. En dat dit dan gebeurt, is niet erg. In Mango wordt dit opgelost, dit probleem. De klok liep niet door. Dit is de synchrone. Ik ga nu laten zien hoe ik het opgelost heb. Dus wat ik gedaan heb in het asynchrone geval, is precies hetzelfde. Ik doe een sleep in mijn download string completed, wat dezelfde event handler is in principe. Ik doe nog steeds een sleep. Maar je ziet nu hier dat ik in plaats van rechtstreeks UI controls aan het updaten ben, dat ik een dispatcher gebruik met een begin invoke. Dat geeft aan dat dit op een andere thread loopt. Nou, dat klopt ook. Want hoe ik dat gerealiseerd heb, dat is op de volgende manier. Ik heb hier mijn tweede event handler. En wat ik hier doe, dat is voor mijn asynchrone, sorry, moet ik even naar de juiste gaan. Wat ik hier doe, dat is ja, weliswaar even met een lambda expression, maar ik ga dat event wat ik terugkrijg, die download completed, die ga ik niet uitvoeren. Standaard, zoals zij dat verzonnen, maar ik zeg, weet je wat, ik ga een aparte thread opstarten en op die thread wil ik die respons afwerken. En dan betekent dat die sleep die ik aan het doen ben, die draait op een andere thread, dus vandaar dat dat zo is. Het is een heel simpele oplossing eigenlijk, maar voor een probleem wat je op nieuwsgroepen bekijkt, waar heel veel mensen toch tegen aangelopen zijn. Dus het is wel significant. Nogmaals, in Mango verandert dit, want in Mango wordt de respons wordt altijd gegeven vanuit een webclient op de thread die de webclient aanmaakte. Je kunt hier ook omheen met gebruik maken van HTTP web request respons, maar sommige mensen vinden dat weer lastiger. Even kijken, snel terug naar het deck, we hebben nog 12 minuten. Dan gaan we toch even snel naar Mango. Wat in Mango kan, dat is fast app switching. Wat dat is een status tussen toomstoming, tussen een runnende applicatie en toomstoming in eigenlijk. Wat in Mango geprobeerd wordt, dat is om een applicatie die door de gebruiker naar de background gehaald wordt, of door het systeem zelf, om die zo lang mogelijk toch in het geheugen achter te laten. En als je dat doet en dan applicaties van applicatie naar applicatie omschakelt, dan heeft de eindgebruiker die heeft nog eens een keer een veel sneller systeem, een veel snellere schakeling tussen applicaties. Want wat wij niet hoeven te doen op dat moment, is state informatie terughalen in de applicatie. Dus wat je krijgt op het moment dat je dit gaat doen voor een Mango-applicatie, dan moet ik nog steeds wel, op het moment dat mijn applicatie naar de background gaat, op het moment dat ik dus een deactivated event krijg, moet ik nog steeds state informatie bewaren. Want het zou zo kunnen zijn dat die applicatie getombstoned wordt, maar wat ook zou kunnen is dat die applicatie helemaal verdwijnt, omdat een gebruiker een nieuwe instance opstart. Maar als ik veel geluk heb, blijft die applicatie in het geheugen. Wat ze daarvoor doen, en Ben heeft daar vanochtend volgens mij een uitgebreid verhaal over verteld, maar wat ze daarvoor doen, dat is mijn applicatie wordt bevroren. Als ik timers heb lopen, worden die timers stilgezet. Als ik threads heb, worden die threads gesuspend. En ik ben zelf verantwoordelijk voor het vrijgeven van zoveel mogelijk resources. Wat dat betekent is, als ik multimedia aan het afspelen ben, terwijl ik een deactivated event krijg, moet ik die multimedia stoppen. Ik moet een dispose doen van de media player. En op het moment dat ik weer actief word, moet ik in ieder geval wel een nieuwe instance daarvan maken en opnieuw doorstarten. Alle andere dingen, dus alle niet-resource zware elementen, die worden voor mij bewaard. En dat heeft een dramatische impact. En iets anders wat veel beter is in Mango, dat is garbage collectie. Wat nu gebeurt, wat gebeurt in Windows Phone 7, dat is dat gebruik gemaakt wordt van functionaliteit van het Compact Framework, wat ook wel bekend was van Windows Mobile waarschijnlijk. En daar zit een niet-generatie garbage collector in. Dat betekent dat dat ding gewoon altijd alle garbage probeert te collecten. Als je kijkt naar de desktop, dan is dat anders. Daar zit een garbage collector in die meerdere generaties heeft. Met het idee daarachter dat objecten normaal gesproken heel kort leven. Maar als je langlevende objecten hebt, dan worden ze gepromoveerd naar een volgende generatie. En telkens als er een garbage collectie plaatsvindt, wordt het op de eerste generatie gedaan. Daar wordt gekeken zoveel mogelijk geheugen vrij te geven. Dat zijn dan hopelijk minder objecten die daarop staan. En pas als je echt in een lage geheugensituatie komt, dan wordt de volgende generaties worden ook garbage collect, wat langer duurt. Op zich, zonder ook maar iets te doen, maar op Mango dadelijk je applicaties te gaan draaien, zul je door dit soort gedrag zul je zien dat je applicatie waarschijnlijk 20% sneller draait op dezelfde hardware. Dus als je device vandaag de dag hebt en als je dat upgrade naar Mango als dat later beschikbaar is, dan zullen applicaties gewoon sneller draaien, juist door dit gedrag. Dus dat is ook heel plezierig. En het laatste wat je kunt doen in Mango, dat is gebruik maken van de profiler. In Visual Studio, in de Mango tools, er zit een profiler. Dat is een profiler die werkt op grafische informatie. En wat je kunt doen is zowel code profileren als memory profileren. Daarmee kun je dus uitspraken doen over het gedrag, over de snelheid, over het aantal in leven zijnde objecten, maar ook als het gaat over grafische operaties, over wat op frame per frame, wat er gebeurt in de grafische processing unit. Like op het eerste frame, wat moet er getekend worden? Wordt dat wel echt door de GPU gedaan of is de CPU daar ook in betrokken? Dat is allemaal informatie die ga je zien strakjes. En dat is heel erg plezierig. Dus ik wil nu de laatste 8 minuten wil ik spanderen eigenlijk aan een hele kleine Mango demo. En het eerste wat ik ga laten zien, dat is die oorspronkelijke applicatie die we hadden. Als ik nog maar weet welke dat is. Dat is niet deze, maar die andere. Wat ik ga doen, dat is die applicatie, die ga ik voor Mango geschikt maken. En dat kan ik heel simpel. En dat betekent, iedereen kan dat straks heel simpel. Als je een bestaande Windows Phone applicatie hebt, dan kun je die openen in de Mango tools, want dit is de nieuwe tool. Dit is wel een hele vroege beeld. Het betekent dat die niet helemaal stabiel is, maar eind mei, begin juni, een paar weken na TechEd, heeft iedereen strakjes de mogelijkheid om de beta tools te downloaden. En wat ik kan doen, en hier komt mijn disclaimer, als je nu versienummers gaat zien, let daar niet op, want die zijn niet relevant. Het eerste dat ik wel laat zien, dat is een relevant versienummer. Even jullie bewijzen van, hey, dit is een applicatie die gemaakt is voor het applicatieplatform versie 7.0. Dat is een Windows Phone applicatie. Voor de huidige versie van Windows Phone. Wat ik nu ga doen, dat is deze applicatie Mango Aware maken. En dat doe ik door hem te upgraden to Mango, zoals jullie zagen. Nou, daar stond Mango. En nu is die applicatie geüpgraded, is nu klaar voor Mango. Nu dit manifest weer open, zie je hier ook Mango staan. Huh? Duidelijk, helder. staat Mango daar in letters. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus als je wilt uittesten, test nou niet hard uit tegen Mango. Want deze codenaam Mango, die zou zomaar kunnen veranderen voordat we gaan releasen. Dus Mango is echt de codenaam die we nu gebruiken. Maar daar komt een nummer te staan. Dat kan 8 zijn, dat kan 9 zijn, dat kan 365 zijn. Dat kan 6.5 zijn. Oh nee, dat kan niet meer. Ze tellen meestal op. Maar op deze manier, nu is mijn applicatie is al geschikt voor fast application switching. Er is alleen nog één ding wat er nu gaat gebeuren. Dat is als ik nu naar mijn app code behind ga kijken. Die ga ik even weer wat groter maken. Dan zul je nu gaan zien op het, even kijken. Op het moment dat ik een activated event krijg, wat ergens moet zijn. Hier. Moest ergens zijn. Ja, het wordt nu heel laat. Hè? Als ik nu kijk naar de properties die daarin zitten, dan zie je daar staan. Zag je dat? Hadden we maar gehoopt. Is application instance preserved? Wat dit betekent, deze property. Nou, die property die hier staat, dat betekent, die houdt in dat op het moment dat ik activated word en die property is true, dan ben ik niet getombstoned, maar het systeem heeft mij in leven kunnen houden met al mijn threads stil. Wat ik nu dus zou kunnen doen hier, dat is gewoon zeggen, dan maak ik hier even een kopie van. Van nou, weet je wat, hop. Kijk of ik, die kopie moet ik even goed doen. Ctrl-C, Ctrl-V waarschijnlijk. Dan zeg ik van nou, dan assign ik dit eventjes. Hier even een punt, komma achter. Het is live coderen, maar dat moet er maar. Ga ik hier even naar beneden. Ik heb hier wat code die ik sowieso al heb. Dus even, nou, dan maak ik hier even een dat is lekker makkelijk. Helemaal niet private, hallo. Een public static property, dat is een bool. Dat ding heet is application state preserved. Die kan ik getten en die kan ik hier zetten. Zo. En wat ik nu kan doen, op het moment dat ik mijn page informatie ophaal. Dat deed ik hier. Even groter maken. Dan zien jullie echt niets. Dus ergens in mijn onnavigated to. Kijk, nu weet ik, als het goed is, dat ik al dan niet informatie moet gaan ophalen. Dus mijn gepreserveerde informatie moet gaan ophalen. Op het moment dat dat gebeurt, heb ik nou een verkeerde versie van dit project. Ik heb geen idee meer. Dat zou jammer zijn. Object state, prefer state, restore state. Ja, op het moment dat... ik moet naar mijn juiste bladzij gaan. Dat is beter. Want hier is het gedrag dramatischer namelijk. Dit is met die UPC-code en daar ging het even om. Op het moment dat ik in mijn unnavigated to ben, wat ik nu moet gaan doen, dat is in principe gewoon één extra testje gaan toevoegen. If app.is... application instance preserved, als dat niet het geval is, dat betekent dat ik getombstoned was. Dus als dat niet het geval is, dan moet ik die informatie gaan ophalen. In het andere geval is dat niet nodig. Als ik dit toevoeg, dus is één regel code toevoegen en één extra test in mijn app.cs file. Als ik dit doe, dan is mijn applicatie helemaal klaar voor fast application switching in Mango. En wat het gevolg daarvan is, als je dit nu gaat draaien op de emulator. En dat is wel vervelend. Eigenlijk zou ik dit op een echt device moeten laten zien, maar dat mag ik nog niet. Dus dat is heel jammer, want daar moet je een device voor hebben namelijk. Dus ik moet het op de emulator laten zien. Maar als je dit draait nu, ik ga hier naartoe, doe dit, pom, 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 pom. En we gaan terug naar iets anders. Als ik nu terug ga. Oh ja, hier staat hij nu in een breakpunt. Dat is natuurlijk ook lullig. Om te laten zien dat ik op die focus aan het wachten ben. Maar we gaan gewoon door. We gaan terug. Tjak. En je ziet helemaal geen resuming meer wat je in een normale applicatie ziet. Ik had dit wat dramatischer kunnen maken door weer een sleep in te bouwen. Maar ik vind dat zonde van de tijd. Want ik heb nog 2 minuten en ik heb nog iets anders te laten zien. Ja, die focus die moet je opslaan. Dat heb ik nu niet gedaan. Dat heb ik bewust niet gedaan om te laten zien van, zij bewaren steeds, ze bewaren alles. Alleen er zijn een paar dingen die ze niet bewaren. Dat is de bug die er misschien nog in zit in de build. Dat weet ik niet zeker. Want focus wordt niet bewaard op dit moment. Dus dan had ik apart uit die preserve had ik dat moeten opslaan. En dat was ook de reden dat daar dat breakpoint nog stond. Het laatste wat ik kan doen, dat is vanuit Visual Studio. Ik heb nu een Mango-applicatie, maar dit geldt net zo goed voor een Windows Phone-applicatie, dus ook voor voorgaande versies. Wat ik ook kan doen, is gaan profilen. Een performance analysis opstarten. En wat ik nu alleen nog maar kan doen, en hier zit de helft van de functionaliteit ook nog niet in, ik kan code gaan profilen. En wat dat inhoudt, dat is, nou, dat gaan we nu zien. Ik kan nu mijn applicatie gaan starten. Hop. Die applicatie die draait gewoon weer in de emulator. Ik kan dingen gaan toevoegen. Ik kan een UPC'tje hier gaan toevoegen. Bla bla bla. Ik zou een DVD'tje kunnen ophalen. Ik kan terugkeren. Uiteindelijk sluit ik mijn applicatie af. Ik heb zinvolle dingen gedaan. Wat er nu in Visual Studio gebeurt, is dat die informatie tijdens het draaien is runtime informatie opgehaald. Die wordt vervolgens door Visual Studio wordt die geanalyseerd. En daar wordt een plaatje van getekend. En dat plaatje, wat je daar ziet, dat is de CPU usage. Maar je ziet ook of er storyboard animaties plaatsvinden. Je ziet of de garbage collectie plaatsvindt. Allemaal over de tijd heen. Ik kan uitzommen als ik dat wil om naar details te gaan kijken. Wat je hier ziet, dit is de UI thread. Dit is een systeem thread. En die groene is in ieder geval. En de rest is een andere systeem thread. En dit is de framerate counter voor mijn grafische processor unit. Die moet zo dicht mogelijk tegen 60 aanstaan. Wat je dus ziet met opstarten, dat is dat er heel veel usercode gedraaid wordt op de UI-thread. Nou, dat klopt op zich wel, want ik ben daar een initialize component aan het doen en allerlei andere dingen. Dus ik zou hier nu naar kunnen gaan kijken. Ik kan dit nu gaan analyseren. De profiler, zoals die er nu uitziet, doet mij een aantal voorstellen van de code die daar zit, hopelijk. Dat had ik gehoopt. Dus even kijken of ik dat groter kan maken. Want anders dan is dat geen zichtbaar in deze situatie. Dat zou jammer zijn. Nou, wat ik in ieder geval kan doen, en dit is een vroege beeld, daarom gaat het niet helemaal lukken, is aan de hand hiervan, aan dit gedrag, probeert de profiler te voorspellen van hey, die en die en die method, die zorgde voor een heel lange tijd, waardoor het lijkt alsof die UI-thread 100% bezet is. Wat je dan vervolgens kunt doen, is met een URL springen naar die code toe en die code gaan oplossen. Het probleem hierbij is dat dit ding, dit is de eerste keer dat de profiler werkt. Verleden week op Mix is dit laten zien en er is een heel veel kunsten zijn daarvoor uitgehaald om de profiler op dit moment aan de slag te krijgen. Af en toe werkt hij, af en toe werkt hij niet. Je ziet nu dat ik wel de informatie heb, maar ik heb de analyse krijg ik er niet bij. Dus die moet ik jullie helaas onthouden deze keer. En hopelijk dat we daar heel snel nog wel een keer wel over kunnen praten. Rest mij nog maar één ding te vertellen. Het leek in eerste instantie een sessie over tombstoming. Als je zegt, van daar kwam ik speciaal voor, straf mij dan af omdat ik meer dingen verteld heb over andere dingen. Die kans heb je, want je kunt een evaluatie invullen. Als je me afstraft, heb je ook volgend jaar geen last meer van mij op dit fantastische event. Ik hoop wel, wat je meeneemt, is dat performance hartstikke belangrijk is op een telefoon. Misschien nog wel veel belangrijker als op andere devices of op een ontwikkelmachine. Het is goed om te weten wat er onder de motorkap gebeurt met je applicatie. Het is goed om te weten van UI-threads, van andere threads die actief zijn. Het is ook goed om te weten strakjes wat voor invloed de garbage collector gaat krijgen, omdat die helemaal verandert in Mango. Wat heel belangrijk is, wacht niet op Mango. Zorg ervoor dat je vanavond gaat beginnen met die applicaties en publiceer ze zo snel mogelijk, zodat ze kunnen profiteren van de Nederlandse marketplace. Zorg dat je ze klaar hebt. Op het moment dat Matthijs ons vertelt van hey, nu kun je je apps publiceren voor Nederland, doe het. Zorg dat je bij de eerste bent. Daar zul je heel veel plezier van hebben. Als je geen tools hebt, create.msdn.com is je beste vriend. 1 download voor alle tools. Dit is alles wat ik heb. Het is ook inmiddels na 5:30 volgens mij. Dus ik dank jullie heel hartelijk voor jullie aanwezigheid hier. Goede reis naar huis en hopelijk tot volgend jaar. Hè?